Je luistert naar She Too, de podcast. Simone Roerade is zangeres en vocal coach. In deze serie praat ze over songwriting, over vrouwen en mannen, over lesgeven, over generaties, over carrières, over succes en over tegenslag. Ze daagt een aantal van haar vrouwelijke oud-studenten van onder andere Codarts Rotterdam en het conservatorium in Amsterdam uit om een song voor haar te schrijven. Durven de songwriters nog persoonlijker te worden als zij de song niet zelf hoeven uit te voeren? En wat is eigenlijk de positie van deze vrouwen in de popmuziek? Hoe houden zij zich staande in deze door mannen gedomineerde industrie? Simone confronteert de songwriters met het eindresultaat. Ze laat haar versie van het nummer horen en gaat het gesprek aan. Presentatie Jelly Brouwer.
Ja, en we zitten in Rotterdam in een geweldige studio, Okapi. Twee vrouwen zitten er bij mij aan tafel. Uiteraard Simone Roerade, die allemaal op poten heeft gezet. En in deze aflevering Amanda van den Hill. De jongste van het stel. Hoe oud was je toen jullie elkaar voor het eerst troffen? Er was enige onduidelijkheid daarnet, vlak voordat we begonnen.
Ja, ik denk dat ik 17, net nog geen 18 was toen ik Simone voor het eerst ontmoette.
Toen je auditie ging doen,
ja.
Voor Codarts.
Ja, de eerste keer, ja.
En hoe ging dat die eerste keer?
Leuk. Simone was heel enthousiast. Ze kwam binnen en ze zei: oh, wie hebben we hier? Amanda van den Hill. Oh, dat is een leuke artiestennaam, zei ze toen meteen.
Zei ik dat?
Ja.
Wauw.
En toen dacht ik echt, ben je gek in je hoofd? En nu denk ik daar
heel
goed over.
Zelf helemaal niet zo'n leuke artiestennaam.
Toen niet. Toen was ik nog helemaal niet blij met mijn echte naam. Ja? Was ik meer bezig met wie kan ik zijn? En nu ben ik veel blijer met wie ik al ben.
Dus dat, want welke naam had je toen in je hoofd als artiestennaam? Had je vast al een naam?
Toen wist ik het nog niet, maar uiteindelijk ben ik op Amanda Collis uitgekomen.
Ja. Amanda Collis.
Ja.
Ja. Zo word je ook herkend, hè?
Ja, omdat ik daar inderdaad mee begonnen ben. En daarna ben ik pas weer teruggegaan naar mijn eigen roots in het Nederlands onder de naam Van den Hill.
Van den Hill.
Ja.
Zoals de mannen het ook doen. Oh. Ja.
Precies.
Simone, wat is jouw herinnering? Wat was de eerste indruk die jij had?
Ja, jij ging achter de piano zitten. En je zong fantastisch. Echt zo goed. En je was toen al zo gedreven, zodat je, ja, zoals je nu ook nog steeds bent. En dat herkende ik meteen. En, maar ja, je was echt heel erg jong. Dus wij hadden zoiets van, misschien is het goed als je volgend jaar terugkomt.
Ja.
En dat lag helemaal niet aan dat je niet goed genoeg zou zijn. Maar ja, onze ervaring heeft echt, zoals je 17 bent, is best wel heel erg jong om zo'n studie te beginnen.
Dus de eerste keer werd ze afgewezen?
Nou ja, niet afgewezen, maar wel, we zeiden het is gewoon beter dat je volgend jaar gaat komen. Ga gewoon lekker spelen en ga een band zoeken. En ja, ze kwam echt, ja.
Ja.
En wat vond jij daarvan?
Ja.
Dat ze je te jong vonden.
Oh, nou, heel vervelend.
Ja, een afwijzing is natuurlijk nooit leuk. Maar het moment dat ik de kamer uitliep van oké, ik ben niet aangenomen, zei mijn vader meteen, goh, we gaan het volgend jaar nog een keer proberen. Niet eens over inzitten, gewoon doorgaan. En dat heb ik ook gedaan. En ik denk dat ik een jaar later echt als een heel ander persoon alweer die kamer instapte met veel meer zelfvertrouwen dan ik het jaar ervoor had. En uiteindelijk ben ik ook in een te gek jaar ingestroomd en heb ik daar hele goede vrienden en vriendinnen gemaakt. Dus ben ik ook heel blij dat het zo gelopen
het
is.
En of, ja.
Amanda, in zekere zin zitten we hier bij elkaar en is deze podcastserie begonnen door jouw toedoen. Wist je dat?
In zekere zin. En dat is natuurlijk een gigantische eer. In het vierde jaar heb ik een scriptie gedaan over hashtag MeToo en hoe dat was in de Nederlandse industrie, muziekindustrie dan voornamelijk. Toen het uitbrak in 2017... toen zat ik zelf in Amerika voor een half jaar exchange, uitwisseling. En nou, daar hoorde ik van alles, weet je wel. Allemaal mensen die ik ook kende, die ook op Facebook dingen posten. Dat je echt ervan schrok. En in Nederland...
Dat was toen hashtag MeToo in gang werd gezet.
Ja.
In de filmindustrie. En daar begon het eigenlijk, toch?
Daar begon het inderdaad. Mm-hmm. Maar je merkte al vrij snel dat mensen het ook overnamen. En het op hun persoonlijke leven ook overnamen. En daar wat over schreven. En ik merkte dat in Nederland ik er heel weinig over hoorde. Dus toen ik terugkwam, heb ik eerst een tussenjaar gedaan. En toen ben ik weer aan mijn vierde jaar begonnen. En dacht ik, goh, hoe zit dat nou eigenlijk met die hashtag MeToo in Nederland?
Mm-hmm.
Ja, feminisme heeft me altijd al erg geïnteresseerd. Ik ben pro-sterke vrouwen. Ik denk dat we ook een hele hoop kunnen. En dat we zeker niet onder moeten doen voor mannen.
Hoe was dat in gang gezet bij jou? Herinner je dat nog, wat de oorsprong daarvan is?
Ik denk gewoon persoonlijke ervaringen.
Welke?
Ik denk dat het voornamelijk kwam uit... bang zijn om voor jezelf op te komen en daardoor maar een soort masker op te zetten en als sterke vrouw gezien willen worden. Je wil gewoon dat mensen je serieus nemen en dat is een beetje wat ik merkte dat niet gebeurde. Van oh, je bent zangeres, oké, leuk. Wat doe je verder? Wat doe je verder als baan? Weet je wel? Wat studeer je? Oh, zang is echt, oh, yo. Ja, en ik wilde gewoon serieus genomen worden. Dus dat is gewoon iets wat ik toen heel erg voorop heb gezet. Mezelf serieus nemen. En daarom wilde ik ook mezelf omgeven met andere sterke vrouwen. En strijd ik daar ook heel erg voor, zeg maar. En dat is bijvoorbeeld ook waar die artiestennaam Van de Neel vandaan komt. Toen ik dat had bedacht van, oh, hoe vet is het om alleen je achternaam te doen, kreeg ik heel veel gemengde reacties van, ja, vind je dat wel nou iets voor een vrouw? Waarom doe je niet gewoon je voornaam, Amanda? Dat is helemaal hip nu, iedereen doet dat. En toen zei ik, ja, dat is precies waarom ik het niet wil. Ik wil mezelf zijn en ik ben een sterke vrouw en daarom alleen mijn achternaam.
Dit descriptie...
Mm-hmm.
Bracht jou op dit idee, hè, onder andere?
Nou, eigenlijk was dat het laatste zetje. Want ik was al een hele tijd van plan om iets te maken. En met andere vrouwen. Nou ja, toen kwam corona ook nog. En toen, ik wilde eigenlijk iets in het theater gaan maken. Met andere zangers en zangeressen. Alleen maar zangeressen wil ik eigenlijk zeggen. Want ik wilde iets laten zien. Ja, dat wij als vrouwen ook... ons vrouwtje kunnen staan. En toen kwam de corona. Dat ging allemaal helemaal niet door. En toen kwam Amanda met haar eindscriptie. Want zij heeft dus ook een portfolio in moeten zenden als haar eindexamen.
Want corona,
mm-hmm. Inderdaad. En toen kwam eigenlijk alles heel erg bij elkaar. En toen dacht ik van, wauw, dat is wel heel erg interessant wat zij daar opschrijft. En
wat was er daarvoor bij jou al gaande dat je dacht, ik ga nu... Want...
Nou, natuurlijk ook heel erg vanuit mijn eigen ervaringen. Dat ik loop ook al 30 jaar mee in diezelfde muziekbusiness. Op een heel ander vlak dan Amanda uiteraard. Want het is een andere generatie en ik ben meer van het live spelen altijd geweest. En ik ging het in één keer ook wel door die hashtag... MeToo ging het allemaal anders bekijken. En toen ging ik even reflecteren op mijn eigen leven en op mijn eigen bestaan als zangeres. En toen dacht ik, ik heb dat eigenlijk altijd zo hard weggeduwd. Alles wat mij is overkomen. En ja, durfde daar eigenlijk helemaal niet over te praten. Nou, gewoon heel letterlijk. Er zijn wel heel veel mannen in mijn leven geweest die behoorlijk over de streep zijn gegaan. En nou ja, daar heb ik eigenlijk gewoon nooit aandacht aan geschonken. Sterker nog, ik ben mezelf heel hard gaan overschreven om mezelf maar te beschermen. En toen kwam zij met die scriptie. Toen dacht ik van, oeh, die raakte me heel erg. Want Amanda vroeg mij ook nog of dat ik een van de interviews wilde doen. Ja. Heb ik op dat moment niet gedaan.
Want jullie hadden daar ook al wel gesprekken over gehad.
Nee.
Nee?
Nee, zeker niet.
Dat voelde Amanda gewoon aan. Waarom wilde je Simone ook betrekken in die scriptie of in het verhaal? Hashtag MeToo.
Omdat ik weet dat Simone een hele sterke vrouw is. En sterke vrouwen komen vaak vanuit pijnlijke situaties. Weet je wel, je wordt sterker omdat je dingen meemaakt.
En, is niet voor niks.
What doesn't kill you, make you stronger.
Precies. En ja, Simone is ook gewoon iemand waar je altijd bij terecht kan op school. En ze zit natuurlijk zelf al heel lang in de industrie. Dus ik dacht, zij moet vast dingen te vertellen hebben. En ik was gewoon heel benieuwd hoe haar visie daarop was. En ja, ik begreep ook heel goed dat ze het niet wilde, natuurlijk.
Waarom omdat het wilde ook... je het niet, Simone?
Nou, ik vond dat gewoon niet oké. Okay, omdat ik Amanda ook nog moest beoordelen vanwege de opleiding. Mm-hmm. En ja, dat vond ik niet integer.
Maar je was ook wel blij met het alibi.
Ja, in zekere zin wel. Maar ik ben daarna wel meteen gaan denken van... hé, maar hier wil ik nog wel wat mee. Maar dan buiten de opleiding om.
Mm-hmm. En waarom buiten de opleiding om?
Nou ja, omdat je toch ook onderdeel bent van zo'n instituut. En ja, je wil daar gewoon geen mensen voor hun hoofd stoten. Om het maar even zo te zeggen. En ik wilde het op een andere manier aanpakken. En toen ben ik gaan denken, toen dacht ik van... ja, wij zijn ook allemaal heel sterk in die muziek, in het songwriten. En laten we gaan kijken of dat we vanuit die invalshoek het onderwerp kunnen aansnijden. En vandaar dat ik 5 oud-studenten de opdracht heb gegeven om die liedjes te schrijven. En ze zijn allemaal op een hele andere manier zijn ze daarmee aan de slag gegaan. En dat ja, vind ik zo interessant. Dus,
en ze laten ieder op haar eigen manier licht erop schijnen.
Ja.
Vanuit heel verschillende invalshoeken. Hoe was het voor jou toen je de opdracht kreeg? Hoe luisterde je ernaar?
In eerste instantie was het natuurlijk een eer en een hele gave opdracht. Vervolgens startte de paniek. Want shit, je moet ineens iets soort sociaals schrijven over de maatschappij. En ik schrijf altijd liedjes vanuit gevoel. Want ik denk dat overkomt op mensen en niet een protestsong, zeg maar. Ik denk dat je echt vanuit je hart moet schrijven. En zo moest ik het dus ook voor mezelf benaderen. Van oké, hoe heeft deze situatie als vrouw zijnde in de muziek betrekking op mij? Hoe voel ik mij daardoor? En wat kan ik hiermee? Mm-hmm. En uiteindelijk is er iets heel moois uitgekomen. Maar ik moest even bezinken. En ik moest even de juiste manier vinden, ja.
Dat vind ik wel interessant, want je vertelde daarnet hoe je daar in Amerika de schellen van je ogen vielen. Mm-hmm. Door hashtag MeToo jij daarop gericht raakte en je scriptie erover schreef. Maar je had er nog niet in liedjesvorm over nagedacht.
Nee, omdat misschien wel onbewust. Kijk, als er dingen zijn die gebeuren in je leven, daar schrijf je over. Maar... ja, wat ik zeg, als je over dingen moet schrijven die maatschappelijk verbonden zijn, dan wordt het al heel snel vingertjes wijzen. Mm-hmm. En daar hou ik zelf niet zo van in liedjes, omdat het juist iets moet zijn wat mensen samenbrengt. En waarbij mensen denken, oh, dit herken ik. In plaats van, en jij mag niet dit en jij mag niet dat. En ja, dit wordt verkeerd gedaan. Ja, dus...
terwijl het jouzelf ook was aangegaan.
Zeker, ja.
Toch?
Ja, klopt. Alleen vind ik het heel belangrijk om het leven toch in een positief daglicht te zien. En er dan het beste voor mezelf uit te halen. Zelfs als de slechtste dingen je overkomen, je heel veel pijn hebt. Leer je er toch iets van en word je er eigenlijk een mooier mens van. Omdat je dingen, het leven beter leert begrijpen. En ik denk dat mij ook de songwriter maakt die ik ben, zeg maar. Dat ik juist, ondanks dat er zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren in de wereld, ik toch probeer begrip te hebben voor andere mensen. En wat juist met liefde te benaderen in plaats van met haat en nijd. Mm-hmm.
Nou ben ik zo benieuwd,
heel mooi,
Simone.
Hoe jij dat zegt. Ja, 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 prachtig.
Jij hebt de selectie gemaakt voor deze vrouw. Mm-hmm. Die nu bij ons zitten.
Ja.
En jij bent de derde die we nu spreken. En alle drie, andere manier verwoord. Maar is er een soort angst om een protestsong te maken? En is er willen ze juist de hoop laten zien. Zegt dat nou iets over jou en de selectie van deze vrouw? Of daar ben ik heel benieuwd naar.
Nou, wellicht. Weet ik eigenlijk niet, nu je het nu me zo vraagt. Nou, ik denk dat dat wel in iedere vrouw zit eigenlijk. Want we willen allemaal niet zeuren. We willen allemaal niet klagen. We willen vooral die samenwerking aangaan. Maar daarvoor moet je af en toe wel het gesprek aangaan. Nou, dat is de hele opzet van deze podcast. Laten we daar gewoon over praten. Van wat zou er anders kunnen? Wat moeten wij anders doen? En wat ik interessant vind is, hoe gaat dat in een jongere generatie? Ik bedoel, ik ben meer dan 2 keer zo oud als jij. Dus
je had je dochter kunnen zijn. Ja.
Zeiden zij in koor.
Inderdaad.
Dus ik merk in ieder geval dat het gewoon nog steeds een taboe is. En nou, toen jij mij vroeg om mee te doen met jouw scriptie, toen dacht ik van ja, dat taboe dat zit net zo goed bij mij. Dus daar ben ik over na gaan denken. En
hoezo zit dat taboe bij jou?
Nou, dat is gewoon heel erg die hele muziekindustrie. Iedereen kent elkaar en je bent afhankelijk van elkaar. En dan kan heel snel, wat jij ook zegt, met een vingertje gewezen worden van ja, maar jij doet altijd dit of jij doet altijd dat. En ja, dan ga je dus niet over de inhoud, dan gaat het over gedrag.
Mm-hmm.
En ik denk dat gedrag, dat, ja, daar moeten we het over hebben. Want ik kom er wel heel erg achter en wat dat betreft ga ik als een leeuwin voor al die vrouwelijke studenten liggen. Het moet gewoon, zeker op zo'n opleiding, het moet een hele veilige plek zijn. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je, ja, dat je kunt signaleren en dat ook echt iedereen zichzelf kan zijn. Want vanuit een veilige positie, een veilige omgeving, ontstaat creativiteit. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste boodschap is.
Kun jij een moment benoemen waarin jij je onveilig voelde, achteraf gezien?
Ja, meerdere. Ja. Het begon eigenlijk al, dat heb ik in de vorige podcast volgens mij ook wel verteld. Ja, op het moment dat ik zelf dacht van nou, ik ga met mijn eigen liedjes optreden, ga ik opnemen. En ik had natuurlijk een droom, ik wilde daarmee verder. En toen was ik een jaar of 15, 16. En toen was het al meteen dat de platenmaatschappij zei van, die kwam kijken bij een optreden. En die zei van, ja, maar als je zo op het podium gaat staan, dan gaat niemand komen. Je moet je wel wat sexier gaan kleden. En nou, het was al meteen van, hè? Het gaat toch om mijn stem? Het gaat toch om mijn liedjes? Nou, dat was al de eerste desillusie. En toen werd dat natuurlijk, de hele tijd werd ik daarmee geconfronteerd.
En nu? Want je bent nu 52.
Mm-hmm, ja.
Hoe voelt dat nu? Zijn dit soort dingen ook wat jou betreft bijvoorbeeld nog steeds gaande?
Ja, zijn ook nog steeds wel gaande inderdaad. Omdat ik gewoon, ja, je bent op een gegeven moment, ga je een bepaald schild om je heen bouwen. En in mijn geval was dat zo dat ik steeds harder werd en steeds meer dat spel ging meespelen.
Hoe dan?
Nou, dat heel veel muzikanten die hebben het idee van, nou, Simone, daar kan je gewoon je gang gaan, bij wijze van spreken. Die kan je bij de kont of bij de borst te pakken. En ik vond dat allemaal prima. Maar nu denk ik van, vind ik dat eigenlijk wel zo prima? Nee, dat vind ik helemaal niet prima. Maar waarom reageer ik daar dan nooit op? En toen kom ik er echt achter dat dat gewoon is.
Dat ze in je
billen
knijpen of in je borst.
Ja, letterlijk. Ja. Ik snap wel dat dat heel aantrekkelijk is. Nee hoor. Ja, dan maak ik er zelf ook een grap over. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo grappig. En
dat liet je wel gevallen? Of hoe ging dat dan? Maakte je daar een vette grap over? Of
ja.
Hoe ging je daarmee om?
Nou, daar ben ik gewoon echt keihard overheen gewalst over dat gevoel. En echt letterlijk mezelf overschreeuwd. En dat, dat gaat me nu niet meer zo snel gebeuren. Ik ben echt nu pas op mijn 52e voel ik, oh, maar ik heb ook gewoon een hele zachte vrouwelijke kant. En daarom vond ik het zo ontzettend interessant om die liedjes, geschreven door mijn heldinnen, om die ook uit te voeren, vond ik ook hartstikke spannend. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. En Nederlandstalig, hartstikke eng, maar ik ga het gewoon doen.
Heel gaaf.
En dat was voor mij een hele grote uitdaging om gewoon daar eens een keertje doorheen te breken. Want ik ben ook altijd in hetzelfde kringetje bezig. En ik schrijf mijn eigen liedjes. En je maskeert dat dan ook altijd al alle pijn die je hebt meegemaakt. Maar dat is ook meteen je kracht, wat jij zegt. Dat geeft
Wacht
je meteen
even, je zegt
heel
veel power. Je maskeert dat?
Je maskeert
in
je pijn
liedjes?
In je liedjes.
Hoe
Niet
dat?
Altijd, want ik schrijf daar ook wel over.
Ja.
Ja, zeker wel. Maar dat gedrag van mij, dat bleef altijd hetzelfde. Tot voor kort. En ik wil dat gewoon. Ik wil niet afstandelijk zijn. Want dat ben ik helemaal niet. Ik hou van mannen. Ik hou van vrouwen. Ik hou van iedereen. En ik wil gewoon heel erg graag die gelijkwaardigheid hebben. Maar ik voelde gewoon heel erg dat ik er zo onzeker van werd. Dat mensen mij dan heel vaak neerzetten als... Ja, jij moet gewoon zingen, weet je wel. Of jij moet gewoon dit. Ik moest gewoon altijd in een bepaalde rol... moest ik me manoeuvreren. En nu heb ik zoiets van... Nee, dat ga ik niet meer doen.
Herken je dit, Amanda? Of is dit ook een andere generatie?
Nou, ik vind het wel heel interessant. Want ik merk dat wat Simone is... Dat zijn natuurlijk... wat ze zegt bedoel ik... Dat zijn de verhalen waar ik altijd over gehoord heb... Mm-hmm. En ik weet dat het zo is. En ik denk dat ik mijzelf daar juist heel erg voor probeer te beschermen. Door juist al vanaf het begin af aan afstandelijker te zijn. Ik merk dat wanneer ik met mensen ben waarvan ik weet dat zij serieuze mensen zijn. Of hoge pieven of whatever.
Mm-hmm.
Dat ik ook maar geen moment wil dat zij denken dat ik... to play with ben, zeg maar. Dus ik zal juist vanaf het begin af aan veel afstandelijker zijn. Een stevige handdruk. En ik zal best in een crop top rondlopen, hoor. Ik bedoel, ik ben echt niet bang om me te kleden zoals ik wil. Maar heel erg in gedrag. Heel erg van, ja, met mij kan je niet sollen. En ik merk dat dat ook heel moeilijk is om een balans in te vinden. Want ik wil dat mensen me serieus nemen. Maar ik wil ook geen cold-hearted bitch zijn, om het zo maar te noemen.
Uh-huh.
En het woord bitch is dan ook weer iets, ja, wanneer ben je een bitch? Je wordt als vrouw redelijk snel een bitch gezien als je weet waar je voor staat.
Ja.
Maar ja, het is gewoon moeilijk om daar een balans in te vinden. Want je wil gewoon dat mensen je serieus nemen, maar je wil ook dat mensen je gewoon aardig vinden. Je wil connecties opbouwen met mensen. En het moment waarop je soort van dat muurtje naar beneden laat vallen en jezelf bent, wordt dat... soms verkeerd geïnterpreteerd. En dat wil je gewoon niet.
Wat ik jou net heel duidelijk hoorde zeggen, waar ik nog wel een vraag over heb, is dat je zei, ja, Simone is zo'n sterke vrouw. Mm-hmm. En je weet...
Het lijkt maar zo, hè?
En je weet dat daar iets achter zit. Of dat is niet voor niks. Of ik weet niet precies hoe je het formuleerde.
Ja, ik zei dat sterke vrouwen vaak gemaakt worden uit pijnlijke situaties.
Ja. Geldt dat ook voor jou?
Ja, zeker.
Wat is er gebeurd? Wil je dat vertellen?
Nou ja, het is niet per se alleen wat je is aangedaan of zo. Maar het leven is gewoon niet altijd makkelijk. Ik ben bijvoorbeeld heel mijn leven gepest. En dat heeft wel een stempel achtergelaten. Dus ik ben en was altijd heel erg bezig met mezelf bewijzen. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens wat ik kan. Kijk, ik ben wel goed genoeg.
Dat was al de lagere school? Of begon dat op de middelbare?
Nee, ik ben echt eigenlijk begin lagere school tot eind middelbare school gepest. Ja. Echt pas eigenlijk op Codarts heb ik voor het eerst dat ik dacht van... Het raakt me nu ook, maar... Sorry hoor.
Is niet erg.
Ik weet nog heel goed een moment dat ik in de klas zat.
Mm-hmm.
En dat we het hadden over hoe het was op Codarts in het eerste jaar. En dat ik zei... Goh. Ik heb voor het eerst vrienden.
Ja, nou, dat
had je daarvoor nog niet gehad?
Nou, niet. Ik had altijd wel één beste vriendin of één vriend. Maar niet dat de rest van de groep waar je niet per se beste vrienden mee bent... je ook gewoon met respect behandelen.
Mm-hmm. Ja. Dus dat was een heel belangrijk iets voor jou. Vooral dat respect hoor ik er heel erg in door.
Ja.
En dat heeft je dus juist heel krachtig gemaakt.
Ja, precies. Alleen, het heeft wel pijn gedaan destijds.
En het heeft heel lang geduurd.
Ja.
Ongelooflijk. Ik bedoel, die hele schoolperiode.
Ja, dat is moeilijk. Mm-hmm. Maar
maakte je toen al muziek?
Ik denk dat ik... Ja, ik zing echt al mijn hele leven. En ik denk dat ik... Toen ik 10 was, begon ik een beetje met gedichtjes schrijven. En halverwege de middelbare school maakte ik van die gedichtjes... maakte ik dan liedjes, zeg maar. Dus ja.
Maar die liet je niet op school horen?
Ik zat toen al op een vooropleiding van het conservatorium. De HAVO voor muziek en dans. En daar schreef ik wel gewoon liedjes. En die liet ik dan ook horen op voorspeelavonden.
Maar hielp dat niet tegen het pesten? Ik kan me voorstellen dat als je dan getalenteerd blijkt te zijn en iets kan, dat het pesten misschien daar wel mee ophoudt. Of dat het misschien ook, dat je dat hoopte.
Kijk, ik zat natuurlijk op een school waar iedereen muzikaal was. Ja. En dan is er altijd wel iets aan iemand wat niet leuk is. Of dat je niet knap bent, of dat je raar haar hebt, of dat je een lelijke stem hebt. Er is altijd wel iets aan iemand. Je kan altijd wel iets aan iemand bedenken wat niet perfect is. Mm-hmm. Dus nee, dat hielp me niet per se in die tijd. Maar ik kon wel mijn ei kwijt in die liedjes. Dus dat was wel heel fijn.
En op wat voor manier kon je je ei kwijt?
Nou, ik had bijvoorbeeld... Een van de eerste nummers die ik schreef was Change. En dat zijn ook gewoon... Destijds schreef ik nog niet zoveel nummers als dat ik nu doe. Dus die bleef me ook wat meer bij, zeg maar. Maar dan was ik... Ja, dan schreef ik gewoon... Why would I change when you say that I'm not good enough, zeg maar. Waarom zou ik mezelf veranderen, zeg maar. En dat wist ik destijds al heel goed. Ik werd gepest omdat ik anders was, maar of omdat ik slimmer was en bij de hand. En dat ben ik nog steeds.
Gelukkig wel.
Maar ik weet wel, ik wist toen al dat, ondanks dat het me heel onzeker maakte, dat ik wel gewoon ging zijn wie ik was. Ondanks dat ik wilde laten zien van hallo, ik ben hier en ik ben goed genoeg, was het wel op mijn manier, zeg maar. En dat heeft me heel, heel ver geholpen. Omdat elke teleurstelling denk je dan, gewoon doorgassen. Al hoor je 100 keer nee, 1 keer ja is genoeg. Ja.
Wat jouw vader ook had gezegd.
Ja.
Wat ik trouwens ook wel bijzonder vind. Dat je vader zegt, we gaan het nog een keer doen.
Ja, mijn vader support me al heel mijn leven. Ja.
Ja, dat is geweldig om te horen. Ja. Want dat is natuurlijk nodig. Dat je ergens in ieder geval 1 persoon hebt waarvan je het idee hebt van, nou, die gelooft echt helemaal in me.
Ja, dat was heel bijzonder. Want ik weet nog, ik had toen de HAVO voor muziek en dans gedaan. Toen was ik 16, toen ik daar was afgestudeerd. Toen dacht ik, nou, ik ga eerst nog 2 jaartjes VWO doen. Op dat VWO werd ik ook weer gepest. En ik dacht, goh...
Ook alweer?
Ja. Omdat ik, ja. En ja.
En waar zit hem dat dan in? Kan je dat achteraf beschouwen?
Ik denk sowieso... later instromen, dat je sowieso opvalt. En ik was een zangeres. En het waren echt onbenullige dingen. Er was bijvoorbeeld een talentenshow waar je dan een beker kon winnen. En dacht ik, oh, nou, ik kan zingen, daar ga ik aan meedoen. En dan had ik een meisje uit mijn klas gevraagd of zij dan misschien de gitaar wilde spelen. En dan waren er een paar meiden die dan zeiden dat ik hun vriendin aan het afpakken was, weet je wel.
Oh, ja,
echt zulke
ja,
soort kinderachtige dingen. En op 17-jarige leeftijd wist ik toen ook al wel van, daar heb ik geen zin meer in. Dus toen ben ik ook gestopt met het VWO. Ja. Toen heb ik en toen ging ik dus me aanmelden voor scholen. En heel je leven hoor je natuurlijk al, oh, muziek. Ja, dat is meer een hobby. Hoe ga je dan geld verdienen? En mensen zeiden altijd tegen mij, als je muziek gaat doen, ja, dan moet je sowieso wel lesgeven. Anders verdien je niet genoeg geld. En ik heb daar nooit iets mee gehad. Ik heb het wel een jaartje gedaan. En toen merkte ik ook nog extra van, nou, dit is het niet voor mij. En toen dacht ik, ja, goh, als ik dan de rest van mijn leven les moet gaan geven en daarmee het plezier voor muziek verlies, dan maar iets anders. En ik was ook gewoon goed in economie. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga me gewoon lekker voor Hogeschool Rotterdam aanmelden, economie. Dan hou ik gewoon muziek als hobby. En dan ga ik lekker gewoon economie studeren. Dat kan ik ook. En toen was ik daarmee bezig op StudiLink. En toen kwam mijn vader binnen en zei hij, wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, inschrijven voor scholen. Ik heb me al aangemeld voor Hogeschool Rotterdam en deze en in Breda en dit. En hij zei, en het conservatorium dan? Dat zei ik echt zo heel nonchalant. Ah nee joh, daar verdien je toch geen geld mee.
Echt waar, geweldig.
En kijk er nou zitten.
En nu lacht iedereen uit.
Ja, hij zei, ja maar, is het waar je hart ligt? En toen zei ik, ja. Toen zei hij, doe dan alsjeblieft waar je gelukkig van wordt. Ja. En dat hij is eigenlijk de reden dat ik dus auditie ben gaan doen.
Wat een goede vader heb jij.
Lief hè?
Ja.
Mooi.
Die wil ik wel eens een keer ontmoeten.
Dat is goed. We gaan langzaam maar zeker bewegen we naar het nummer dat je schreef.
Ik ben zo benieuwd.
In opdracht van Simone. Gezongen door Simone. Wat wil je er van tevoren nog over zeggen voordat we daarna gaan luisteren? Het is Nederlandstalig. Je bent enig met een Nederland. Dus als Van den Hill heb je dit nummer geschreven.
Ja, toen Simone mij hiervoor vroeg. En ik was al met mijn Nederlands project bezig. Als Van den Hill en alles wat er omheen zit. En die songs zijn voor mij ook heel erg over dingen met liefde benaderen en begrip. In plaats van wat ik al zei met haat en nijd. En toen dacht ik, oh, dit wil ik in het Nederlands doen omdat dit me zo aangrijpt. En ook omdat ik merkte dat ik in het Nederlands nog dieper in mijn hart kon kijken en voelen. En daarom heb ik het in het Nederlands gedaan. En ik hoop dat dat goed gelukt is.
Ja, nou ja, dat was voor mij natuurlijk ook nog weer heel spannend. Want ik wilde, zoals alle liedjes, met respect voor de songwriter, wil ik het proberen te zingen. Ik zing nooit Nederlandstalig. Dus dat was voor mij ook alweer een enorme uitdaging. Want neem ik een rollende R of een R of een R.
Ja, vooral die R.
Verschrikkelijk.
Simone.
Dus ik moet heel erg wennen aan mezelf in het Nederlands. Maar ik heb mijn uiterste best gedaan om jouw liedje zo mooi mogelijk samen met producer Jack van de Ven op te nemen. En met Clemens Blakière, die heeft de gitaren gespeeld. En Jan Pol heeft nog wat drumdingetjes gedaan. Nee, in deze song niet. Maar je zal het wel horen. En ik wil echt je eerlijke antwoord. Dus spaar me niet. Ik kan het hebben.
Zij heeft elke mening geteld en houdt haar antwoord nog te goed. Ze weet, oh, ze weet wat ze kan, wat ze wil, maar ze luistert en twijfelt en denkt veel te veel. Dus ze lacht tot alles is uitgedoofd. Zij huilt in de spiegel, maar wat ze ziet is niet meer wat ze voelt. Ze weet, oh, ze weet waar het zit binnenin, kan er nu nog niet bij, maar ze komt er wel in. Dus ze lacht en ze lacht, haar tranen weer droog. Ze zegt, geef me morgen. Morgen is een nieuwe dag. Ik hoor haar en ik ga ervoor. Alles waar ik spijt van heb, is alles waar ik weg voor ben gerend. De morgen zal zien wie ik ben. Wie droomt, breekt de val tot de val haar breekt, wordt als realist bekroond. Soms is die ene keer één keer te veel, maakt de stem in je hoofd dat je kan maar niet wil. Dus je wacht en je wacht tot alles is uitgeblust. Maar zij kijkt in de spiegel en ziet het nu, haar vuur is veel te groot. Dus ze wankelt en valt en staat weer op, want de blik in haar ogen die loopt voorop en wacht niet meer op geluk. Ze zegt, geef me morgen. Morgen is een nieuwe dag. Ik hoor haar. Want alles waar ik spijt van heb, is alles waar ik weg voor ben gerend. Hey, dus geef me morgen. Morgen is een nieuwe dag en ik hoor haar. Ik hoor haar en ik ga ervoor. Als ik ooit al spijt heb, is het nooit iets waar ik weg.
Wat gaaf zeg.
Ja, vind je dat gaaf?
Ja, heel mooi. Het is heel anders dan de demo die ik had ingestuurd voor mijn piano. Ja. Deze is veel vibier en veel meer ruimte.
Ja, en daardoor is er ook gewoon heel veel ruimte voor die mooie tekst.
Ja.
Ja. Ik vind vooral die laatste zin, die vind ik zo prachtig. Die neem ik echt met me mee.
Benoem hem nog even.
Als ik ooit nog spijt heb, is het nooit iets waar ik weg voor ben gerend. Ik vind zo'n mooie zin.
Dank je.
Want volgens mij gaat het daar ook heel erg over.
Ja.
He, dat je gewoon mag zijn wie je bent en dat je daar nooit spijt van moet hebben. En dat is natuurlijk ook de hele zoektocht naar je identiteit. En nu jij dit verhaal ook weer hebt verteld, klopt dat ook weer helemaal. Ja. Ik vind het wel heel gek om mezelf in het Nederlands te horen, maar...
Dat snap ik.
Ja, hè?
Ik vind het wel heel mooi eigenlijk.
Ja, ik heb gewoon geprobeerd om het zo te zingen zoals ik spreek.
Precies.
Want meestal ga ik, als ik Nederlands moet zingen, dat moet ik natuurlijk wel eens doen in een opdracht, ga ik meteen met een rollende R en dan ben ik helemaal niet meer mezelf. En toen dacht ik van nee, ik ga echt alles afpellen. Ik blijf gewoon echt helemaal wie ik ben. Want dat is volgens mij ook de opdracht die ik jou heb gegeven.
Ja.
Dus... Ja, dat Nederlands, dat is misschien wel goed om nog even bij stil te staan. Want jij zei net, Amanda, van in het Nederlands schrijven is toch alsof je nog dieper in je ziel kijkt.
Ja.
En is dat ook iets, want jij zei net, ik zing eigenlijk nooit in het Nederlands.
Nee, en ik schrijf ook nooit in het Nederlands. Hoewel, ik heb een tijdje bij Rob de Nijs gezongen. En daar kreeg ik van Belinda Muldijk een aantal teksten. En daar heb ik dan wel weer muziek op gemaakt. Mm-hmm. En die moest ik dan ook in het programma moest ik die zingen.
Maar zou het iets te maken kunnen hebben met wat Amanda zegt? Dat je dan dieper in je ziel moet kijken?
Nou, ik denk niet per se. Maar ik vind het zelf gewoon veel fijner om in het Engels te zingen.
Mm-hmm.
Vind ik een mooiere taal om in te zingen. Maar Nederlands is ook wel heel erg onderschat. En ja, tegenwoordig worden er steeds meer hele mooie producties gemaakt. En wordt het ook steeds hipper om in het Nederlands te zingen.
Ja,
want is de Amanda in het Nederlands een andere Amanda dan die in het Engels?
Ja, zeker.
Heel Amanda anders. Collins is een andere vrouw.
Ja, een vriendin van mij zei het laatst heel goed eigenlijk. En zo had ik het zelf nog nooit bekeken. Maar eigenlijk is Amanda Collins wie ik altijd wilde zijn. De chick die met hoge hakken en glitters het podium opspringt. En een badass woman is, zeg maar. En Van den Heel is eigenlijk wie ik ben in het dagelijks leven. Gewoon een nog steeds wel een sterke vrouw, maar ook heel gevoelig en emotioneel en lief eigenlijk. Een kant die niet heel veel mensen altijd van mij zien, omdat wat ik zei, dat ik mezelf soms probeer te beschermen met dat ik graag serieus genomen wil worden. En ik probeer daar ook steeds meer een balans in te vinden.
Uit angst voor wat er ooit was.
Ja, uit angst voor dat ik niet serieus genomen ga worden. Of dat mensen over me heen lopen. Of dat mensen me zien als weer zo'n zangeresje, een poppetje. Want dat ben ik ook niet. Ik ben iemand die daadwerkelijk hele mooie liedjes kan schrijven. En ze ook nog heel goed kan uitvoeren. En ik wil dat mensen dat ook zien in mij. Maar toen ik Nederlands ging schrijven, merkte ik ook dat dat iets losmaakte in mij. En dat ik met... Want eerst was het helemaal niet de bedoeling dat ik dat zelf zou performen. Was het meer bedoeld voor Maan of Emma Heesters. En redelijk snel kwam ik er al achter van... Oh, eigenlijk moet ik dit zingen, want dit is mijn verhaal.
Ja, en, geweldig.
Ja, bijzonder. Dat was een heel bijzonder proces. En daarom vind ik het ook zo gaaf. Ja.
Je komt eigenlijk thuis. Hoe luister jij hiernaar?
Ja, ik heb ook altijd heel erg wel die lieve kant van jou gezien, hoor. Want die heb je mij wel laten zien.
Ja.
Ja, en dat vind ik ook heel bijzonder.
Toen jullie elkaar langer kenden.
Ik herkende dat ook heel erg.
Was dat in het begin gelijk? Of?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Ik denk dat Simone iemand is waar ik me altijd veilig bij heb gevoeld. Ik denk dat het gewoon... Soms heeft dat geen woorden nodig om te voelen dat je jezelf kan zijn bij iemand.
Mm-hmm.
En dat kon ik bij Simone altijd. Dus ik denk dat ik bij haar ook makkelijker dat, dat muurtje heb kunnen laten vallen.
En ik zag natuurlijk heel erg mezelf in jou. Dus dat...
Op wat voor manier zag je dat?
Nou, gewoon ook in iemand die zich soms anders voordoet dan dat hij in werkelijkheid is. Echt die lieve kant heel erg maskeren door die grote bek te hebben. Dat zag ik bij jou ook wel heel erg. Dan moet ik huilen. Ja, dus dat... Ja, ik denk dat je dat op een gegeven moment herkent in elkaar. En nou ja, ik hoop dat we daar... Ja, je hebt natuurlijk een vertrouwensband met elkaar. En nu zijn die rollen gewoon hartstikke hard omgedraaid. Krijg je weer heel... Je krijgt zoveel terug. En dat...
Waar begon het bij jou, Simone? Dat je je op die manier ging... verweren of dat masker.
Ik bedoel, nou,
wat Amanda net vertelt over
ja.
Die nare types op de lagere en middelbare school. Waar ging het bij jou
ja.
mis?
Nou, ik heb ook altijd, zeker op school, op het conservatorium ook heel erg bewijsdrang gehad. Dat zag ik bij jou ook heel erg. En ik ging nog meer mijn best doen. Ik ging nog harder en nog hoger zingen. En ik was helemaal daarmee bezig en ik kleedde hem op een bepaalde manier. En ik was er gewoon echt heel erg badass, inderdaad. En nou ja, op een gegeven moment viel ik ook hartstikke om. Want ik kon dat ook gewoon niet volhouden. En ik denk dat wel het moment is geweest dat ik dacht van... Ja, je maakt jezelf eigenlijk heel erg kapot daarmee. Want ik ging maar door. En... ik deed echt alles. Ik managede de band. Ik schreef alles. En ik werd toch nog steeds niet serieus genomen. En dat, ja, voor mijn gevoel in ieder geval. Want waarschijnlijk werd ik wel serieus genomen. Maar is dat gewoon in de communicatie niet heel duidelijk geworden. Mm-hmm. Dus ik voelde me eigenlijk super eenzaam. En nou ja, uiteindelijk vind ik dat ook heel erg fijn met het lesgeven. Dat je die dingen kan delen. En dat je, nou ja, door mijn levenservaring nu misschien wel iemand kan zijn waarbij je eventjes je verhaal kan doen en waarbij je ja, dat vertrouwen weer hopelijk kan vinden. Tenminste, dat merk ik wel, dat mensen mij wel in vertrouwen nemen, omdat ik een bepaalde leeftijd heb en een bepaalde levenservaring heb. Gewoon als mens en niet alleen als zangeres, maar ja. Dus ik denk dat wel het verhaal is. En ik merk bij mezelf, het is lastig om erover te praten. Want nogmaals, ik hou van die rock'n'roll mentaliteit. Daar doe ik zelf heel graag aan mee. Maar op een gegeven moment...
En het beheerst die wereld. Toch?
Ja,
het
ja, is heel erg. Ja.
Geen gezeik.
Precies, vooral geen gezeik.
Ja.
Ja. Maar ja, dan ben je op tour en dan ja, je hebt je maandelijkse beslommeringen. En dan, alleen dat al is gewoon af en toe lastig om mee om te gaan. En dan, ja, dat houdt je uit balans. En op een gegeven moment ging ik daar wel grapjes over maken. En maakte ik het gewoon eigenlijk heel erg belachelijk. En,
wat was het moment? Want wat jij net beschreef, Amanda, was... juist die periode voordat je de muziek ontdekte... of daar echt helemaal vol in kon gaan door de opleiding. Mm-hmm. Is het daarna nog een keer gebeurd dat je door je hoeven zakte... omdat je de hele tijd maar het aan het redden was?
Ja, zeker. Ik op een gegeven moment ging ik dus mijn eigen bandje starten... onder de naam Amanda Collis. Nu is dat meer dance gericht als featuring artist. Dat begon gewoon echt als mijn eigen artiestenproject. En ja, wat Simone zegt, je voelt je heel snel heel eenzaam, omdat je alles zelf aan het regelen bent. Je bent constant die kar aan het trekken. Je bent afhankelijk van andere mensen, want je kan niet alles zelf doen. Maar als je in je eentje die kar trekt, is dat gewoon heel zwaar. En op een gegeven moment kun je niet meer verder. Dan ging er weer iemand uit de band. En dan moest ik weer een nieuw iemand fixen. En dan wilden mijn producers ineens niet meer prioriteit aan mijn project vinden. Terwijl de liedjes bijna af waren, maar nog net niet helemaal. En dan moest je smeken of ze please nog heel even eraan wilden werken. En dan had je optredens. Maar ja, in het begin kan je band gewoon niet super goed betalen. En ik wilde heel graag hen goed betalen. Maar dat kon gewoon niet, want ik had niet die optredens tegelijkertijd... Stond je dan dus in een kroeg waar je slecht geluid uit had, de longen uit je lijf te zingen, waardoor je ook weer jezelf overschreeuwde. ja, dat waren ook niet de optredens die ik nodig had. Maar ander soort optredens kon ik niet krijgen.
Kortom, een hels bestaan.
Ja, en niemand nam mijn muziek daadwerkelijk ook nog serieus. En misschien was het er destijds ook nog niet daar. Maar dat als je dat probeert daar te krijgen, dat je kan dat niet alleen, zeg maar. Dat is wat ik probeer te zeggen. En dat deed ik wel. En ja, op een gegeven moment wilde ik dus ook niet meer. En toen ben ik eigenlijk gestopt.
Gestopt?
Met mijn artiestenproject, ja. Toen dacht ik, nou, het is goed.
En dit is allemaal heel recent geweest.
Heel recent. En toen ben je gaan schrijven, hè? Ja. Meer. Ja.
Dat was in 2018, begin 2018. Ik kwam net terug uit New Orleans, van die uitwisseling.
Daar heb je een jaar gezeten.
Halfjaartje heb ik daar gezeten.
Nou ja, ja, als muzikant.
Want wat kwam je daar tegen als zangeres? Wat was je ervaring daar?
Mijn ervaring daar was dat er bijna geen zangeressen waren. Mensen kopiëren. En heel veel mensen dachten gewoon, ah, Louis Armstrong doet ook trompet en zingen tegelijk. En het klinkt niet zo mooi misschien, maar ja, dan hoef ik niet een extra zangeres te betalen. Dus je had heel vaak gewoon bij bands geen zangeres. Gewoon iemand die een blaasinstrument speelde en dan in tussendoor even een zo'n jazzstandertje zong, een versje. En dan weer door met zijn...
Oké, dus daar moest je weer heel erg bewijzen.
Ja, dat klopt. Plus, ik durfde mijn liedjes daar ook niet te laten horen. Want die stad is heel erg gebaseerd op jazz. En ik was heel bang om anders te zijn. Want ik maakte elektronische popmuziek. En
dus dat klopte niet helemaal.
Als ik het woord, als ik het woord autotune zei, dan schrokken mensen. Dan zeiden ze, je gebruikt toch geen autotune? Je kan gewoon zingen. Waarom zou je dat doen? Ja, met popproducties werkt dat iets anders. Nee joh, jawel. Nee joh, jawel. Op een gegeven moment, ja, dacht ik van, weet je wat, ik ga me maar gewoon lekker verdiepen in wat ze hier doen. En dan leer ik er nog een hoop van. En dan als ik thuis ben, pak ik mijn eigen project weer op. Nou ja, dat liep dus allemaal wat minder goed. En toen was ik het, op een gegeven moment was ik het, ja, ik was het niet zat, maar ik werd er gewoon echt ongelukkig van. Omdat je constant het idee hebt dat je jezelf moet bewijzen, maar niemand ziet je. En ja, dan voel je je eenzaam. En toen ben ik uitgenodigd voor een drum and bass riders camp. Dat is een subgenre in de EDM. En nou, dat was echt verschrikkelijk. Maar ik had er wel een andere songwriter ontmoet die ik wel tof vond. Dus toen zijn we eigenlijk samen een beetje gaan werken. Ik ben gewoon, ja, ik heb altijd gewoon veel initiatief genomen. Dus ik heb gewoon publishers benaderd en naar allerlei evenementen geweest waar je mensen kan ontmoeten. En zo ben ik gewoon via via een beetje erin gestroomd. En dacht ik van, ja, dit wil ik gewoon, hier wil ik me nu op gaan focussen. En toen heb ik dat tussenjaar genomen. Ben ik in LA geweest, Stockholm, Berlijn, Londen, om allemaal liedjes te schrijven. En heb ik me gewoon daarop gefocust. En eind van het jaar had ik een publishing contract en een management contract. En toen heb ik mijn vierde jaar opgemaakt op school.
Echt zo geweldig.
Dit is een enorme successtory.
Ja, echt een successtory.
Want voor de mensen die Amanda niet kennen, Amanda College, kan jij zeggen met wie we aan tafel zitten, Simone?
Nou, met een wereldster, kan ik wel zeggen. Ja. En ze heeft zichzelf gewoon echt omhoog gewerkt door gewoon keihard te werken en zichzelf serieus te hebben genomen. En ik denk dat dat wel een soort keyword is voor jou. Dat je jezelf serieus neemt. En als, ja, ik denk dat je dan als vrouw een enorm groot voorbeeld kan zijn voor al die andere zangers en zangeressen die nog gaan komen. Want er komen er gewoon nog steeds meer bij. En ik denk dat het ook heel goed is voor jou dat je het in twee projecten hebt gesplitst nu. Waardoor je gewoon echt je creativiteit en je muzikaliteit op verschillende manieren kan exploren. Toch?
En precies, ja.
Kan het zijn dat Amanda Collis de vrouw is waar, los van de beschrijving die je net geeft, hè, de vrouw is waar het geld binnenkomt en Amanda van der Hill, de vrouw waar het gevoel dat wat jij echt te zeggen hebt, dat dat daar zit.
En daar komt uiteindelijk het geld ook mee binnen.
Dat denk ik wel, ja. Tenminste, daar heb ik wel het vertrouwen in.
Ja.
Ik zou niet willen zeggen, kijk, Amanda Collis is inderdaad de kant van mij waar ik nu het meeste geld in verdien, omdat ik daar natuurlijk al 3 jaar mee bezig ben nu. Maar los van het geld gezien denk ik vooral dat dat de kant is die...
Is dat jouw alter ego?
Ja. Waarbij mensen gewoon lekker denken, oh, lekkere muziek. En wow, wat kun jij goed zingen. En ik denk dat Van den Hiel de kant van mij is waarvan mensen denken, oh ja, dat voel ik ook. Dat snap ik. Ik snap jou. En dat wil ik, dat mensen zich herkennen in mij.
Mm-hmm.
Want ik denk inderdaad wel dat ik iets te vertellen heb. En ik ben heel blij dat ik dat nu ook ontdekt heb het afgelopen jaar. En dat geeft mij ook weer een hele andere kijk op het leven. Ja.
En wat wil je nog meer?
Nou ja, daar succes in hebben.
Ja. Ja. Ja, dat is al in volle gang. Dus ik ben echt zo ongelooflijk trots op jou.
Dank je wel.
Dus,
ja. Het is ook niet zo dat je moet kiezen op een gegeven moment tussen Collis en Van den Hiel. Of zou dat een overwinning voor jezelf zijn?
Op dit moment vind ik het heel leuk om allebei te doen. Omdat ik ben altijd al heel allround geweest. En dat was ook juist een valkuil voor mij. Van je moet iets kiezen. Ja, maar ik weet niet wat, want ik vind alles leuk. En nu kan ik alles doen. En ik vind het heel tof om gewoon lekker catchy songs te schrijven. En ik wil niet elke dag diep mijn hart in kijken en een gevoelige song schrijven. Want dan wordt dat ook weer... Ja, als je dat te veel doet, dan wordt dat ook weer gewoon een lopende band werk. Ik vind het juist heel tof om de ene dag een super catchy song op een harde instrumental te schrijven van een DJ. En de andere dag eens even een stapje terug te nemen en te kijken naar het leven. En denken, goh, hoe zie ik het eigenlijk? Of hoe zou ik het willen zien? En wat heb ik meegemaakt en wat heb ik daarover te vertellen?
En op het persoonlijke vlak heb je het natuurlijk ook. Ik bedoel, je zit zo helemaal midden in die muziek. Er ontstaan ook relaties. Hoe heb je dat ervaren, Amanda?
Ja, op persoonlijk vlak heb je dat natuurlijk ook heel erg. En ik denk, wat ik daar straks vertelde over het pesten... En dat het een bepaalde stempel op je drukt. Mm-hmm. Ik heb dat ook heel veel meegenomen in mijn relaties... Waardoor ik het moeilijk vond om mijn grenzen aan te geven. Wat ook voor heftige situaties heeft gezorgd. Alleen dat blijft toch moeilijk om over te praten.
Mm-hmm.
Omdat het loopt allemaal door elkaar. En wat ik ook heb gemerkt is... dat mensen zich toch vaak ervan willen distancieren. Zelfs de mensen die ik het wel verteld heb. Die vonden dat heel erg voor mij wat er was gebeurd, maar het gaf hun geen reden om die persoon uit hun band te schoppen of om er geen vrienden meer mee te zijn. Omdat mensen toch vaak denken, oh, dat is iets tussen hen en daar heb ik niks mee te maken. Ook al zouden we dit in de maatschappij wel echt verachten, mm-hmm. zeg maar.
En waar doel je nu op? Was het een relatie binnen de band of op school of hoe?
Hoe bedoel je?
Nou, dat je de ander wilt sparen of dat de mensen om je heen zoiets hadden van dat gaat
tussen
over
hen,
jullie.
Ja, dat is ja. Uiteindelijk is de muziekwereld zo klein en de mensen waar je een relatie mee krijgt zijn vaak ook mensen waar je dan close mee mm-hmm. bent en waar jouw vrienden ook close mee zijn en de muziekwereld is zo klein. Dus ja, dat loopt allemaal door elkaar heen.
Dus je vrienden en je relaties zijn ook allemaal uit diezelfde muziekwereld.
Ja.
Ja.
Dat maakt het zo lastig.
Breek me de bek niet open.
En dat maakt het ook lastig om erover te praten. Want
ja.
Ergens wil je diegene toch beschermen. Als je een situatie hebt en er zijn twee mensen... en je laat die twee mensen verslag doen over diezelfde situatie... zal het verhaal nooit hetzelfde zijn. Want iedereen interpreteert dingen op zijn eigen manier... En dat maakt wat er gebeurd is bijvoorbeeld niet minder erg. Maar daardoor is het wel heel moeilijk om bijvoorbeeld in een interview te zeggen... dit is er gebeurd en deze persoon heeft dit gedaan. Omdat die persoon dat misschien helemaal niet op die manier geïnterpreteerd heeft. Of niet weet dat hij dat in zulke mate verkeerd heeft gedaan. Of dat
helemaal
hij
nooit de intentie is geweest mm-hmm. om jou zo pijn te hebben gedaan. Of om over een grens heen te zijn gegaan.
Ja, en ik denk ergens dat als iemand het doet, dat ze het wel weten. Maar ik denk dat we het allemaal proberen weg te cijferen.
Klopt.
Ja. Maar je hebt het opengebroken door naar aanleiding van Me Too je scriptie te schrijven. Dat was dus eigenlijk ook een heel persoonlijk verhaal wat daarachter zat.
Zeker weten, ja.
En hoe ver ben je gegaan in het benoemen daarvan?
Ik heb het helemaal niet over mijzelf gehad eigenlijk in die scriptie. Ik
was waarom meer, niet?
Omdat ik vooral benieuwd was hoe het voor andere vrouwen was. Of zij dezelfde ervaringen hadden als ik.
Want misschien... wat was jouw ervaring? Wat kan je erover zeggen?
Ja, dat mensen grenzen overschrijden door middel van alcohol. Of denken dat dingen oké zijn die helemaal niet oké zijn. En ik denk dat vrouwen het ook heel moeilijk vinden om nee te zeggen in bepaalde situaties. Omdat je verstart, omdat je bang bent voor... Omdat je je niet aan wil stellen, wat we daar straks ook zeiden over de rock'n'roll mentaliteit. Geen gezeik, je wil niet moeilijk doen.
Het is makkelijker om erin mee te gaan. Ja. Door jezelf, dat is een zelfbescherming.
Precies.
Ja.
En dat is waar ik zo benieuwd naar was. Ervaren andere mensen dit ook? En sommige mensen wel, heel erg. En andere mensen hadden het nog helemaal niet door. Of hadden het idee dat het hun helemaal niet overkwam. Dus dat was heel interessant.
Wat voor invloed heeft het gehad uiteindelijk op jouw carrière? Wat heeft het met jou gedaan, die ervaring?
Ik vind het moeilijk te zeggen wat het carrière-wise met mij heeft gedaan. Ik denk dat, nogmaals, dat ik er sterker van ben geworden. Maar het heeft me wel een hele lange tijd gekost om er open over te zijn. Ook tegen mensen die heel dichtbij mij staan. En ik denk dat ik daar het afgelopen jaar juist meer op gefocust heb van eerlijk zijn. En het leven hoeft niet altijd perfect te zijn. Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Ik denk dat het vooral op persoonlijk vlak heel veel met je doet. En dat vertaalt zich natuurlijk wel naar hoe jij in je eigen carrière staat.
In de tijd dat jij les gaf aan Amanda, nam jij dit waar?
Ja, ik nam dat wel waar inderdaad. Dat je aan het zoeken was naar wie je werkelijk was. En wie je wilde zijn. En
ook wat er gaande was. Ik bedoel, het is nog steeds ingewikkeld om het voluit te vertellen, toch?
Ja.
Dat begrijp ik goed.
Dat klopt, ja.
En ik raad het ook helemaal aan jou wat je erover wilt zeggen en wat niet.
Ja, ik zou het heel graag zo willen vertellen. Alleen neem ik dus toch nog die persoon in bescherming. Omdat ik het ook nooit met hem besproken heb. Destijds was dat geen optie. Hij wilde het er niet over hebben. En toen heb ik het gelaten. Heb ik het eigenlijk heel ver weggestopt. Totdat onze relatie voorbij was. En toen is het eigenlijk door iets dat mij triggerde weer naar boven gekomen. Van, oh god, dit is gebeurd. Zo ver weg kan je het soms stoppen. En toen ben ik daar pas over na gaan denken. Van, goh, wat heeft het eigenlijk met mij gedaan? En omdat ik het nooit met hem zelf besproken heb. Omdat ik ook bang ben om dat te doen. Je weet niet wat voor antwoord je gaat krijgen. Wat ik zei, twee mensen interpreteren dingen anders. Gaat hij zijn excuses aanbieden? Gaat hij zeggen, het is niet waar, weet je wel? Ik weet niet of ik er voldoening uit haal met hem te bespreken. En daarom vind ik het ook moeilijk om het zo zwart-wit op tafel te leggen.
Ja, maar dan blijft het dus altijd onbesproken. En dan neem jij het de rest van je leven mee.
Dat klopt.
Ja.
En wat vind jij daarvan, Simone?
Nou ja, dat herken ik ook heel erg. Want ik loop daar ook mee. Met een heleboel dingen van heel lang geleden. En dat neem je ook allemaal mee in je dagelijks leven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we toch het gesprek met elkaar aangaan. En dat je dingen uitspreekt. En ik denk dat dat in ieder geval... dat herken ik heel erg. Dat je dat niet letterlijk wil doen. Want je wil elkaar allemaal beschermen. Maar dat je in ieder geval toch een vertrouwenspersoon zoekt... in je vriendenkring of in je omgeving waarbij je die dingen wel bespreekt. Nou ja, ik heb het geluk gehad dat ik 25 jaar geleden al mijn allerbeste vriend tegenkwam... en waar ik nog steeds heel gelukkig mee ben getrouwd... die daar heel hard doorheen prikte en die zei van... ja, maar jij bent helemaal niet zo stoer dat jij jezelf voordoet. Volgens mij ben jij een heel lief meisje. En toen brak ik. Toen dacht ik, shit, hij heeft me door.
Hij brak en, door dat schild heen, ja, van de stoere rock, ja, bitch.
Ja, dus hij heeft mij ontzettend geholpen daar. En nog steeds. En, maar ja, er zijn nog steeds wel situaties waarbij je denkt van... waardoor je door weer door het herinnert voor wat er allemaal is gebeurd.
Mm-hmm.
En dat, ja, dat is soms heel pijnlijk. Zeker. Maar de muziek helpt je er wel weer doorheen. En dat is het mooie van muziek. Ja.
En dat is ook het mooie aan deze opdracht.
Ja, zeker. Ja. Dus ik wil eigenlijk alleen maar tegen alle nieuwe zangers en zangeressen en songwriters zeggen... probeer daar open in te zijn en probeer gewoon een vertrouwenspersoon te vinden... waarbij je dingen die echt heel precair zijn, probeer die te delen. En, mm-hmm, nou ja.
Maar het dilemma is dus wel hoe ver je kunt gaan in de openheid.
Daarvan. Ja, zeker. Ja.
En ik merk bij jullie allemaal een hele grote schroom om het echt te zeggen.
Ja, ja. En dat komt omdat al die personen natuurlijk ook allemaal in diezelfde muziekwereld zich, mm-hmm, bevinden. Als ik, dat was voor mij ook de reden waarom ik niet inging op jouw uitnodiging van het interview.
Ja.
Dat kan ik niet doen. Dat voor mijn gevoel. Ja.
Ik heb ook destijds met Sherma gesproken. Ik heb haar geïnterviewd. Jullie doen ook een podcast met, mm-hmm, haar. En daarom vond ik het ook zo leuk dat ze hier aan mee deed. Want zij was wel heel open erover. Ze zei, mij is het niet overkomen. Ik weet wel van andere vrouwen die dingen zijn overkomen. Maar ja, daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Want dat is aan die vrouwen zelf. Ja, dat vond ik wel een hele interessante ook.
Maar zal het dan in de muziekindustrie anders zijn dan bijvoorbeeld in de filmindustrie, waar het wel is aangekaart? Of hoe kijk jij daarnaar? Ik bedoel, als je ziet wat er in, mm-hmm, de Nederlandse filmacteurswereld is gebeurd, zijn echt mensen aangeklaagd met naam en toenaam.
Ja.
Het is allemaal hardop gezegd. In de muziekwereld?
Helemaal niks.
Nee.
Nee.
Dat was ook de uitkomst van mijn scriptie.
Hoe komt dat?
Ik denk dat in de film is nog meer macht. Als je als artiest kan je zelf ook ergens komen. Maar als acteur moet je audities doen om aangenomen te worden voor een film. Daar is nog meer die macht. Daarnaast denk ik dat de muziek ook nog een stapje meer rock'n'roll is dan de filmwereld. En daarom ook nog een stapje achterloopt in het... open zijn daarover. En daarom vond ik het juist zo'n interessant onderwerp.
De archetypes zie je meer in de muziekwereld. Je bedoelt de man, de vrouw. Bedoel je dat?
Hoe bedoel je? Sorry.
Nou ja, je zegt dat de muziekindustrie er achteraan loopt. Bedoel, ja, je dan dat je dat conservatiever is?
Niet per se, maar wel dat we nog niet zo ver zijn om erover te praten, blijkbaar. Ik weet wel dat er op dit moment ook onderzoek gedaan wordt naar een aantal mensen in de muziekindustrie. En ik weet ook dat er in Amerika onderzoek werd en wordt gedaan naar mensen in de muziekindustrie. Dus ik denk wel dat het volgt. Maar dat we er nog niet zijn. En wat je ook merkt, inderdaad, de muziekwereld is zo klein dat het is heel moeilijk om er iets over te zeggen. Want misschien speel je volgende week... Een avond met die persoon, weet je wel. En dan heb je die, ja, persoon geëxposed in een podcast. En moet dat uitmaken? Nee. Maakt het uit? Helaas wel. En dat is het lastige. Want in mijn scriptie wilde ik ook heel graag dat mensen namen noemden. En ik wilde iets ontdekken. Ik wilde er achteraan.
Gingen mensen namen noemen in jouw scriptie?
Ja. Er is één iemand... er zijn een paar mensen die namen hebben genoemd. Maar... dat was dan wel bijvoorbeeld off the record. Dat mocht niet on the record. Of diegene was anoniem. En dat... ja.
En het feit dat er nu mensen zijn waarvan je zegt... er wordt onderzoek naar gedaan. Heeft dat iets te maken met jouw scriptie? Of zijn dat andere verhalen?
Nou, ik weet dat toevallig omdat ik dus iemand heb geïnterviewd... in mijn scriptie, mm-hmm, die het ook over die persoon had. En... die vroeg mij dus laatst of ik haar descriptie kon sturen... omdat ze die graag wilde doorsturen. Omdat zij dus ook niet genoemd wilde worden in het onderzoek. Omdat, ja, mensen toch bang zijn voor hun eigen naam. Maar wel graag die scriptie daarvoor wilde gebruiken.
Ja, Nou, wat? Dan heb je wel heel goed werk gedaan.
Gaaf is dat,
hè? Ja, dat is heel gaaf, inderdaad. Ja.
Wat ik wel opvallend vind, Simone, is dat... Dat hoor ik Amanda nu zeggen, maar ook de andere vrouwen... dat je in de muziek toch onafhankelijker kunt zijn... door je bijvoorbeeld terug te trekken en je eigen plan te trekken. Dus ik hoor inderdaad aan de ene kant van... ja, maar morgen speel je misschien weer met hem... Aan de andere kant kun je zeggen van ik ga gewoon alleen nog maar met die mensen spelen die ik vertrouw.
Ja, waar je je prettig bij voelt inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, maar ja, ik denk dat het ook gewoon heel erg belangrijk is, is dat je, ja, ik heb nu zelf twee kinderen en dat die familieband ook heel erg sterk invloed heeft. Want daar is bij mij eigenlijk het helemaal misgegaan. En nou, dat heb ik, dat neem ik mijn hele leven mee.
Wacht even, wat zeg je nu?
Ja. Dat zeg maar ook in mijn familie. Mijn hele familie zit in de muziek. Mm-hmm. En daar zijn mensen wel ver over de streep gegaan. Streef, moet ik zeggen. En dus dat is een extra moeilijkheid.
Je moet iets in duidelijker zijn. Want waar zijn ze over de streep gegaan?
Nou, eigenlijk gewoon op seksueel gebied.
Mm-hmm.
En, maar tegelijkertijd had ik ook enorm veel bewondering voor die personen. Op muzikaal gebied. En dat is wat heel erg door elkaar loopt altijd.
Dus in jouw geval is muzikaliteit met elkaar spelen... verbonden ook met over de streep gaan?
Ja.
Seksueel gezien.
Ja, zeker. Ja. Dus, en dat heb ik altijd ontkend. En altijd maar gewoon... Wow, dat is allemaal niet zo erg. En
maar, juist met wat je nu ook weer doet. Met een brede smile. Het is ongelooflijk.
Ja, ja. Ja,
dit is...
ja. Maar daar ben ik wel steeds meer achter gekomen. Dat dat ook een stuk van mij is. En dat ik daar door mijn ervaringen weer probeer ervoor te zijn. Voor anderen ervoor te zijn.
Want zie je dat dan ook?
Ja, ik voel het. Ik voel het gewoon. Als mensen
als
dingen...
het niet in de haak is.
Ja, ja. Dus,
maar kun jij dan iets doen daaraan?
Nou, ik kan in ieder geval een luisterend oor zijn. En dat kan vaak al genoeg zijn. En ik zie heel vaak gewoon aan reactie van muzikanten... dat mensen er gewoon moeite mee hebben om daarover te praten...
Mm-hmm.
En ik probeer het wel eens bespreekbaar te maken. Dan hoef je het niet aan de grote klok te hangen. Maar je kan er dan wel intiem met elkaar over praten. En ik denk dat is in ieder geval wat ik wil bewerkstelligen met deze podcast. Dat mensen er in ieder geval over na gaan denken. Van, want je hebt nu heel erg de hashtag MeToo. Oh god, daar hebben ze ze weer. En dat zijpelt gewoon weer weg. Dus ik dacht, ik maak daar gewoon een knipoog naar van SheToo. Dat wat natuurlijk eigenlijk heel serieus is.
Mm-hmm.
Maar ik wil het toch ook wel met een lichte kant benaderen. Want het is ook gewoon het spel, weet je wel. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat... dat mensen in ieder geval openstaan voor mensen hun verhalen. En mm-hmm. voor mensen hun... ervaringen. En ik zie dat bij de nieuwe generaties dat veel meer wordt besproken. En is het ook weer veel opener. En hoop ik dat we hiermee dat taboe kunnen doorbreken. Want dat is eigenlijk wat er moet gebeuren.
Amanda van der Heel en Simone Roerade, dank. En naast de podcast kunnen we de liedjes ook afzonderlijk beluisteren, toch Simone?
Ja, de liedjes die worden ook allemaal op Spotify uitgebracht onder de naam SheToo, de podcast.